BNR Nieuwsradio. Europa. Geert-Jan Haan. Stefan de Vries.
Buenas noches, goedenavond. Welkom bij aflevering 80 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam. En ik word weer vergezeld door mijn collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan.
Hui vailta.
Als ik is dat Fins?
Ik geloof Fins, ja. Okay. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, anders zeg ik gewoon servus. Hallo Stefan.
Hallo.
Fijn om weer hier te zijn in onze oude vertrouwde studio met gasten.
Ja,
hartstikke leuk.
Bak.
We zijn met z'n vieren.
Ja, gezellig, inderdaad. We hebben de hulptroepen laten oproepen, want we hebben wel het een en ander te bespreken vandaag.
Раз, два, три. Заявку Украины на вступ в порядку в НАТО.
Oui, nous n'acceptons pas ce référendum honteux.
The president warning the risk of nuclear Armageddon.
Nous avons aujourd'hui à faire un choix, celui de la guerre ou de la paix.
Ja, dat was een kort clipje op de Franse televisie over de oorlog in Oekraïne. Ter introductie van een veel langere uitzending, namelijk een interview met de Franse president Emmanuel Macron.
Ja, vanavond deel 2 van dat interview met Macron. Daar zal jij zo wat meer over vertellen, Stefan. Maar 2 weken geleden viel ons dat op, 2 weken terug, dat op Frans 2 Macron een uur lang kwam praten met allemaal Europese kaarten en wereldkaarten. En ik geloof hoe pijpleidingen door Oeganda lopen, maar ook de Franse blik op Europa. En eigenlijk is dat meer de Franse blik op Frankrijk, als ik Macron goed begrijp.
Ja.
Wat is er aan de hand in de wereld? Hij legde dat uit waar het kon, waar het moest. En hij stelde ook gerust waar het moest en kon.
Ces fameux canons César. Et vous avez raison de le dire, les Ukrainiens nous ont remercié à plusieurs reprises, dont ce matin, parce qu'ils ont été décisifs dans la contre-offensive dans le Donbass. Et donc ces canons, ça c'est la référence en effet à ce qui a été lancé, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté pour le téléspectateur. Ouais. Nous allons continuer.
Dit was Macron op 12 oktober, een uur lang in het programma L'Evénement, bij Caroline, gepresenteerd door Caroline Roux. En hij zegt hier dat het canon César, dat is een Franse
wapen,
artillerie, doorslaggevend is geweest bij de strijd, de herovering in de Donbass. Frankrijk krijgt natuurlijk veel kritiek op het feit dat ze Oekraïne nauwelijks helpen. Eigenlijk niet heel veel meer dan Nederland, wat ook bijna niets doet. Maar hier zegt hij dus dat dat wel het geval is.
Ja, en we zijn natuurlijk ook benieuwd, als we het zo met onze gasten gaan hebben over leiderschapscommunicatie, of eerlijkheid ertoe doet. Want ik heb me laten vertellen dat die canon César helemaal niet doorslaggevend waren voor het succes van Oekraïne in de Donbass.
Maakt niet uit.
Maar als je dat zo aan de Fransen kan verkopen en daarmee steun kan geven aan het idee van dat het dus helpt wat je bijdraagt, wat geld kost, ja, dan is dat interessant. Maar het is ook een vorm, hè, een uur lang interview en dan vanavond weer. Een hele open, rechtstreekse vorm van communicatie die we in Nederland niet zo kennen. Niet op deze manier, denk ik.
Nee, absoluut niet. Het is natuurlijk een hele piramidale maatschappij. Het politieke systeem ook. De president is de baas en de rest heeft echt niets in de melk te brokkelen. En hij praat ook in zo'n uitzending als de baas en ook als een soort van leraar die het allemaal uitlegt. En een soort van vader. Dus ja, dat is een hele andere rol dan Mark Rutte, die natuurlijk iedere keer als er een eurotop is bijvoorbeeld, dan moet hij eerst naar het parlement en daar te debatteren. En hij heeft eigenlijk zelf niet, is niet, Mark Rutte is niet echt de baas natuurlijk.
Nee. Hij had ook niet zo zin in dat interview laatst met Sven Kokkelman op een Nederlandse nationale tv, maar deed dat maar, want er werd toch om leiderschap gevraagd. Zo werd het dan gekoppeld. Nou, we gaan zo horen of dat nou echt één op één met elkaar te rijmen valt. Zoiets als Macron doet, dat lijkt me zeker niet iets voor Olaf Scholz, want die twijfelt denk ik over elk antwoord dat hij moet geven. Maar afgelopen week liet hij wel op een andere manier van zich horen, want samen met EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schreef hij een groot artikel over de wederopbouw van Oekraïne. Liet dat stuk publiceren in de Duitse krant FAZ volgens mij. Ook met het idee om uit te leggen wat er allemaal speelt en wat er op het spel staat.
Ja, en onze gasten kunnen dan weer uitleggen wat er uitgelegd wordt en hoe dat uitgelegd wordt. Want communicatie van Europese leiders en overheden in tijden van crisis, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Welke manieren zijn er? Nou, dat bespreken we met onze gasten Femke van Es, hoogleraar European Governance and Leadership at the European Union aan de Universiteit Utrecht.
En dat geldt ook voor Theresa Koen. En zij is dan weer hoogleraar van Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ik weet niet of we het ene nou naar het Engels hebben vertaald of het ander gewoon in het Nederlands is gebleven.
Ja, ik zou het liefst allemaal in het Nederlands doen. Maar goed, dat mag niet meer in academisch Nederland. En we zouden BNR Europa natuurlijk niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. Hele vader, dance until it fall now. De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Ja, Wat wil jij op?
Onze gasten staan te trappelen om te praten over leiderschap. Dus laat ik het kort houden. Ik heb hier een hele drukke week met Oekraïne en Rusland, waar ik me bij bezig hou.
En vice versa.
En vice versa. ja, zij met elkaar, maar niet met mij hoor. Maar maandagavond was ik bij de lancering van TV Rain. Dat is een Russisch tv-oppositiekanaal vanuit een studio in Amsterdam. En dat is wel bijzonder, want die hebben een EU-licentie gekregen. Die mogen dus uitzenden nu in Europa. Dat deden ze al vanuit verschillende plekken. Parijs, Tbilisi, Riga en Amsterdam. Maar nu hebben ze in Amsterdam, in het gebouw van DPG Media, hebben ze een studio gekregen. En dat is nu hun nieuwe basis. Ja. Dat heeft Dirk Sauer onder meer geregeld, die ook met de Moscow Times naar Nederland is gegaan. Ja, Russische media in ballingschap. En eigenlijk zie je dat dus over heel Europa verspreid. Geldt ook voor Belarussische media. En toch wel bijzonder, al die jaren dat ik allemaal boeken las van Russen over en Polen en noem maar op. Allemaal landen waar mensen van in ballingschap zaten. Dan weer in Frankrijk, dan weer in Italië. Het is terug. Het is gewoon gek. Ik vond het gek om erbij te zijn, want het was zowel mooi als ook wel tragisch.
Ja. Ja.
Dat was mijn week, of dat is mijn week.
Nou ja, het was een drukke week, genoeg om over te praten. Maar waar mijn oog op viel was de wens van het Europese parlement om het eigen hotel te hebben in Straatsburg. En je weet, als we naar Straatsburg gaan, dan dat is dan 1 week per maand of een paar dagen, dan zijn de hotels ongelooflijk duur. Normaal buiten zo'n week kan je voor 60, 70 euro in een prima hotel logeren in Straatsburg.
Als wij er naartoe moeten niet.
Als wij er nee. Dan is het gewoon 300 euro voor een shabby kamertje. Nou,
slaap ik ook nog met jou?
Nou, dat noem jij slapen. Dus het parlement wil een eigen hotel. Nou, dat is dan weer dat is een wens onder andere van Roberta Metsola, de president of de voorzitter van het Europese parlement. En ook van Frankrijk, want die willen natuurlijk heel graag dat er veel meer gebeurt in Straatsburg, want die hechten heel erg veel waarde aan die zetel van het Europese parlement in Frankrijk, in Straatsburg dus. Niet iedereen is het daarmee eens. Het zou dus een hotel zijn, zowel voor de parlementariërs als voor de journalisten, als voor de ambtenaren, die natuurlijk ook gehuisvest moeten worden. Maar tegelijkertijd, het parlement zelf vindt dat niet zo'n goed idee. Want het zou eigenlijk weer bewijzen dat Frankrijk toch gelijk krijgt, of in ieder geval dat het parlement diepere wortels houdt in Straatsburg.
Moe van dat land. Het is altijd hetzelfde.
Ja, nou ja. Ja, ik begrijp waarom het Europese parlement in Straatsburg zetelt. Natuurlijk letterlijk op de Duits-Franse grens. Het is symbolisch heel belangrijk. Symbolen zijn ook belangrijk. En dat is niet eenvoudig. Ik begrijp ook de kritiek over het verhuiscircus iedere maand. Maar ja, het is een van die rare dingen van Europa die Europa maken. Maar misschien dus volgend jaar, 2023, hebben we dus ons eigen hotel. Hoeven we geen honderden euro meneer te tellen om in een Straatsburg hotel te logeren.
Toch even, omdat we met twee hoogleraren Europese studies hier zitten. Femke, mag tutoyeren?
Ja, zeker.
Ja, hoe leg je dit uit?
Nou, ik denk dat Macron het heel goed uit kan leggen aan het Franse publiek. En daar is hij natuurlijk voor. En dat is in Nederland en andere landen natuurlijk moeilijker uit te leggen.
Ja.
En helemaal als ik begrijp dat de prijzen gecontroleerd gaan worden. Dat is natuurlijk ook een beetje raar in de vrije markt.
Ja, inderdaad. Ja, maar het is natuurlijk ook een rare markt. Hè. Straatsburg dus weinig te doen. Mooie stad overigens. Maar als het Europese parlement er niet is, dan is het allemaal heel goedkoop.
Het is een beetje als de gasprijzen. Ja. Dus we accepteren de vrije markt tot het ons te ver gaat.
Ja, zeker. Ja, goed, dit viel mij op in het Brusselse Straatsburgse nieuws dus eigenlijk.
Bonsoir, Monsieur le Président.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Télévisions. Nous allons commencer cette interview naturellement par la crise en Ukraine. Une première question très directe. La Russie est-elle devenue un État terroriste?
Ja, een crisisverhaal, tijd voor ons hoofdverhaal daarover. De Europese communicatie van de overheid, van de regeringsleiders eigenlijk in tijden van crisis. Want ja, de Europeanen en de Europese politici hebben tegenwoordig behoorlijk wat aan hun hoofd.
Monsieur le Président, cette émission, on a choisi de l'intituler « Le monde en crise ». Je résume. Crise ukrainienne, on aurait pu d'ailleurs évoquer la crise en mer de Chine avec Taïwan, ce qui se passe aussi en Corée du Nord. Crise énergétique, Crise climatique, crise économique, avec des perspectives de récession.
Quand on est à la ik gooi het draaiboek overboord, want Caroline Roux heeft zojuist alle crisis opgenoemd. Ja. En dan zijn we er nog een aantal vergeten.
Ja. Maar voor Frans is altijd alles een crisis, hè? Dus we moeten het ook met een quality
maar ik ben toch benieuwd of Femke en Theresa kunnen uitleggen waar hebben we het nu over? Want dan kom ik ook weer bij een aantal Engelse termen uit. Het gaat over communicatie, daar hebben jullie op uitgenodigd. Maar hebben we het over overheid? Hebben we het over governance? Hebben we het over leiderschap? Ik geloof dat er zoiets bestaat als DOET in crisiscommunicatie. Dus direct, open, eerlijk, transparant. Een acroniem van allerlei woorden. Theresa, als je Macron zo hoort en de presentator en alle ellende nu erbij pakt. Waar hebben we het over?
Ja, ik zou zeggen, hier is het op de ene kant is het leiderschap. Dus Macron laat hier echt heel duidelijk zien dat hij het heft in de hand heeft. Dat hij echt de leider is van dit land. En dat hij ook echt heel soeverein kan zijn. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. En dat hij eigenlijk ook een antwoord heeft voor al die grote uitdagingen die hij te maken heeft.
Ja.
Dus voor mij is het vooral tonen van leiderschap en ook optimisme tonen. En dat is ook in crisis vaak heel belangrijk. Dat je aan de bevolking laat zien, oké, het is wel echt een challenge. Het is een uitdaging waar wij mee te maken hebben. Wij moeten ons best doen om die uitdaging echt te overkomen. Maar tegelijkertijd is er ook echt een licht aan het eind van de tunnel. Dus er is ook echt een oplossing die eigenlijk bijna klaar staat.
Ja, en je zegt hij heeft het heft in handen. Maar is het niet eigenlijk een soort auto-hypnose? Want hij heeft helemaal geen heft in handen, eigenlijk. Alles overkomt hem en ons, in feite.
Ja, maar ik denk dat Macron wel zo een persoon is die graag wil laten zien en zich graag zelf ziet als iemand die wel nog de controle heeft.
Ja, er is natuurlijk overheidscommunicatie, dus crisiscommunicatie. We hebben even de definitie opgezocht van deze woorden. Bij overheidscommunicatie lees ik: burgers krijgen informatie over het beleid van de overheid. En in de wekelijkse persconferentie ligt de minister-president dat toe. Dat geldt dan voor Nederland. En crisiscommunicatie, dat zegt het NCTV. Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisisramp of incident. Volgens mij hebben we hier alleen maar informatie achteraf en onduidelijke informatie. Wat gaat hier mis?
Femke?
Nou, ik weet niet of er zoveel misgaat. Hè? Nee. Dus,
volgens de definitie.
Volgens de definitie, ja. Kijk, we zitten natuurlijk in een crisis. Je kunt je afvragen of we al deze zaken die de presentatrice introduceert ook echt een crisis zouden noemen. Hè? Een crisis definiëren we ook normaal dat het echt urgent is, dat er dreiging vanuit gaat. Ik denk, op lange termijn is bijvoorbeeld milieu dat zeker. Maar op dit moment denk ik dat de hoofdcrisis Oekraïne is. En daarbij denk ik dat Macron wel een aantal initiatieven heeft genomen. Ook de gesprekken die we hebben gezien met de brede Europese partners in Praag. Dus ik denk dat hij zich wel ook ergens daar kan claimen dat hij daar iets heeft gedaan. En dan met name heel symbolisch natuurlijk iets heeft gedaan in de richting van Poetin. Om te laten zien dat niet alleen de EU de Verenigde Staten met elkaar een band vormen, maar dat het ook breder is.
Ja, zorgt het dan ook voor geruststelling onder de bevolking? Zo'n soort speech of interview of gesprek?
Ja, ik denk dat is dus een van de hele belangrijke elementen van zo'n speech. Je kunt dus de uitleg die je geeft, de duiding die je geeft. Dus dat gaat eigenlijk meer over inderdaad al die informatie en de details die je geeft. Maar tegelijkertijd doet hij ook iets met een speech. Dus in het Engels noemen we dat een speech act. Je richt ook een handeling. En hij, zoals Theresa ook zei, positioneert zichzelf daar als leider. En in tijden van crisis willen mensen heel graag dat er een leider opstaat waarvan ze in ieder geval kunnen denken dat hij het beter weet en een oplossing heeft voor de situatie.
Ja, Geert-Jan, we hebben het nu over Frankrijk, een beetje over Nederland. Heb jij nog voorbeelden uit andere landen?
Ja, heb ik. Duda, Scholz, De Croo. Er was wel nog iets aan dat interview met Macron wat mij opviel, als ik daarop mag inhaken, toch? Want dat wil ik even laten horen. Dat,
okay.
Dat waren twee dingen. Eén, die quote over dat slagveld, waarbij ik dus twijfel over de eerlijkheid van Macron, terwijl ik dat wel binnen dat acroniem dus lees. Hè? Dus doet, direct, open, eerlijk, transparant. Dat zou dus bij leiderschapscommunicatie ook het geval in tijden van crisis moeten zijn. Ja, en dan zei hij nog iets over een gasdeal van Azerbeidzjan met de Europese Unie, commissie, waarbij von der Leyen dat met veel bombarie een paar weken geleden heeft gepresenteerd. We weten dat Frankrijk en Armenië nauwe banden hebben en dat op dat forum in Praag inderdaad Macron heeft geholpen aan een soort van EU-missie die daar nu komt. Maar hij zegt iets over die gasdeal en dat vind ik interessant. Dus heel even luisteren.
Il n'y a pas une forme de tolérance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan parce qu'on a scellé un accord sur le gaz. On a beaucoup.
La France n'achète pas de gaz là-bas et il n'y a pas d'accord. Et je vais vous dire.
L'Europe, oui.
Plusieurs pays européens ont des accords gaziers, bien sûr.
D'accord.
Mais je vais vous dire, en ce qui concerne la France et en ce qui concerne la voix de l'Europe, mais moi je vous le dis des yeux dans les yeux, je le dis pour tous nos compatriotes, nos valeurs, nos principes. Ne s'achète pas ni un coup de gaz ni un coup de pétrole.
Je moet al lachen.
Ja, ja, vooral hij gebruikt les yeux dans les yeux. Dat is een echte gevleugelde uitdrukking van Franse politici sinds een jaar of 20. En vooral Franse politici die liegen. Dus ik zeg het u oog in oog. En er zijn veel voorbeelden van Chirac, Sarkozy, François Fillon, et cetera. Als een Franse politicus dit gebruikt, ja, dan weet eigenlijk iedere Fransman dat hij onzin zit te verkopen.
Ja, wat mij hieraan opviel, Theresa, was het eerste gedeelte van dit citaat. We weten dat de Europese Unie en Azerbeidzjan een deal hebben gemaakt om de komende jaren meer gas vanuit die hoek te krijgen als alternatief voor Rusland. En Macron zegt dan van ja, dat hebben een aantal Europese landen gedaan, maar wij niet. Wij hebben dat gas niet nodig. En dan zegt hij op het laatst, wat Stefan ook net samenvat, van ja, we mogen ons nooit meer laten gijzelen door olie of gas. Ik vind dat toch bijzonder, omdat aan de ene kant heeft Macron het altijd over Europese autonomie. Een soort strategie die eraan vast moet zitten. En voor zijn eigen publiek duikt hij. Voor zijn eigen publiek zegt hij nu, ja, daar zijn wij niet bij betrokken. Ik probeer dat toch te plaatsen in die leiderschapscommunicatie. Is dit dan puur voor de eigen Fransen die hier naar kijken?
Ja, ik denk zeker dat dit interview vooral voor de eigen Fransen was. En dat hij bijna ermee rekent dat het niet veel aandacht krijgt in het buitenland.
Sorry, Emmanuel.
Ja.
Sorry, Manu.
Pardon, Manu.
Maar ik denk dat hij daar wel probeert te laten zien dat hij heel sterk ingaat op het Franse, op Franse belangen. En niet altijd alleen naar Europa kijkt en Europese belangen voorzet. Ik denk dat Macron dat eigenlijk niet zo sterk doet als andere politici. Als we het hebben bijvoorbeeld over Mark Rutte, die is daar veel sterker in. Die maakt altijd heel duidelijk, het gaat om Nederlandse belangen. En ook andere Europese leiders doen dat heel regelmatig. En zij proberen ook vaak, als ze bijvoorbeeld van een EU-top terugkomen, de besluitvorming te verkopen als iets waar zij heel erg hebben gevochten voor de belangen van hun eigen land.
Iedereen kan winnaar zijn soms. Ja, een Europese
precies. Precies.
Ja. Ja.
En eigenlijk klopt het ook, omdat winnen doe je als je echt samen kunt werken en samen een oplossing kunt vinden. Dus aan zich heeft iedereen gewonnen, maar eigenlijk gezamenlijk gewonnen en niet alleen iedereen voor zijn eigen land.
Okay. Ja. Olaf Scholz even doen?
Ja, wilde ik net zeggen. Laten we even naar Olaf Scholz luisteren.
Wir wollen, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union wird. Diese Entscheidung sendet auch ein Signal an private Investoren. Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland, das Teil sein wird unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Binnenmarkts.
Ja, das war Olaf Scholz. Frau Kuhn, wie müssen wir das Artikel von Olaf Scholz und Ursula von der Leyen sehen in der Frankfurter Allgemeine diese Woche, als wir es über Krisiskommunikation haben?
Ja, ik vind het heel interessant dat zij samen een artikel hebben geschreven.
Ze hebben met elkaar gewerkt, toch? Ze zaten in hetzelfde kabinet.
Ja, dat wel.
Precies.
Maar
ik dacht in dezelfde Google Doc. Dat ze, dat ze notities maken.
Ja, nee, maar omdat het laatste regering Merkel.
Ja, ja.
Waar zij was, nee, daarvoor nog. Zij minister van Defensie en hij dan van Financiën.
Ja, inderdaad.
Precies, ja.
Maar ja, dus zij ging dan naar de Europese Commissie om daar een grotere rol te spelen. Maar zij heeft wel nog steeds dichte banden, nauwe banden met de Duitse regering. En wat mij ook opviel is dat je zou eigenlijk zo'n artikel ook kunnen verwachten van de Franse en de Duitse leider samen. Dus van Macron en Scholz. En die zijn momenteel niet echt op elkaar gesteld. Die hebben echt eigenlijk ruzie. Dat hebben we ook vandaag weer gezien waar zij een gesprek hadden. En daar kwam niet eens een persconferentie. Terwijl de Duitse journalisten wel waren gereisd naar Parijs in verwachting van een persconferentie. Dus ja, je ziet dat die verhouding momenteel niet heel goed gaat. Dus ik denk dat ook daarom Scholz hier eigenlijk ondersteuning bijna nodig heeft van Ursula von der Leyen. Ook omdat hij ook op ander niveau niet per se veel ondersteuning van zijn eigen bevolking momenteel heeft. Nee. Maar ook van andere politici in zijn eigen coalitie. Maar ook andere Europese lidstaten die hem wel heel sterk criticeren voor altijd een Deutsche Sonderweg, zou je kunnen zeggen. Altijd zijn eigen gang te gaan in plaats van coöpereren met andere lidstaten.
Ja, heel interessant. Nee, ook vanuit communicatieperspectief vind ik dit heel interessant. Hè? Dus je kunt kijken van wie communiceert er, maar ook naar wie communiceer je toe. Hè? En als je publiceert zo'n artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, dan is dat gericht op een misschien wel een elitair publiek.
Een klein publiek.
Ja, ook een klein publiek. Ja. Het zit natuurlijk ook achter een betaalmuur. Hè? Dus je kunt je ook inderdaad afvragen van wie willen ze daarmee bereiken. En spreken ze dan echt tegenover de bevolking? Of spreken ze misschien wel tegen mensen in de elite?
Investeerders, zoals Scholz net in dat fragment ook zei.
Precies, of misschien inderdaad ook andere politieke elite in Duitsland of in andere landen. En dat zie je ook een klein beetje in het taalgebruik. Hè? Dus we weten ook dat er normaal nationale leiders eigenlijk veel beter zijn in het aansluiten bij de nationale bevolking in hun communicatie. En onderzoek heeft aangetoond dat EU-leiders van de instituties daar, die praten vaak heel complex en technisch, technocratisch. Ja. Nou, het zit daar toch een beetje technocratisch in elkaar, dat artikel.
BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam, waar we praten over Europese overheidscommunicatie in tijden van crisis.
En dan richten we ons met name op de leiders. Scholz hebben we het over gehad, Macron, Rutte een klein beetje. We gaan zo nog even stilstaan bij andere leiders. Maar ook moeten we het even hebben over het jeugdjournaal. Misschien maar gewoon beginnen met het jeugdjournaal, Stefan.
Ja.
Want kinderen zijn altijd eerlijk.
Ja.
En kinderen willen eigenlijk gewoon graag weten hoe het zit. En soms denk ik als ik naar het jeugdjournaal kijk, nu snap ik het beter dan als ik naar BNR luister.
Ja, absoluut. Dat heb ik ook. Ik kijk eigenlijk nooit naar het 8 uur nieuws van de NOS. Sorry, gewaardeerde collega's in Hilversum. Maar wel naar het jeugdjournaal. En ik vind paradoxaal genoeg de toon van het 8 uur nieuws voor grote mensen vaak kleuterachtiger dan de toon van het jeugdjournaal. Je ziet ook dat als vooral politici iets moeten uitleggen aan een verslaggever van het jeugdjournaal, wat ze ook altijd doen trouwens, dus niemand die wegloopt voor het jeugdjournaal, dat ze dan hele duidelijke, heldere taal spreken. En het lijkt wel alsof ze dan ineens zelf ook afdalen tot een soort van eerlijkheid of spontaniteit die je niet ziet in de andere programma's, in nieuwsprogramma's. Ik steek altijd veel meer op van het jeugdjournaal dan van andere nieuwsprogramma's. Ja. Maar goed, misschien zegt dat meer iets over mijn geestelijke capaciteiten. Maar
ik had het in het eerste gedeelte van de uitzending over eerlijkheid en dat onderdeel is van zo'n acroniem dat ik had ontdekt. Ik weet niet eens of het wat voorstelt, maar goed, ik vond het wel interessant.
Ja.
En blijkbaar zat ik over na te denken, vind ik het belangrijk dat leiders eerlijk zijn. Maar Femke van S, is dat wel zo?
Nou, ik denk dat heel veel mensen het met je eens zijn. Hè? Sinds Aristoteles vindt
dat
iedereen
zijn
dat
heel
ook.
Veel mensen hoor, sinds dat Aristoteles.
Ja, precies. Dus betrouwbaarheid is een groot goed. Maar we zien ook uit onderzoek dat het toch ook niet altijd opgaat. Hè? Dus onderzoek bijvoorbeeld naar Trump heeft aangetoond dat zijn aanhangers echt wel weten dat hij liegt, maar daar gewoon niets om geven.
Is authenticiteit belangrijk? Als iemand authentiek is en wel liegt, dat hij het dan wel redt? Belangrijker misschien dan de waarheid vertellen?
Ja, het is heel duidelijk dat Trump dus om andere dingen zo gewaardeerd werd door zijn aanhangers. Eerlijk zijn, eindelijk eens zeggen wat zij dachten. Dat ze de andere dingen ja, niet meer zo belangrijk vinden.
Ja.
Ik vind het wel interessant om iets te laten horen uit Praag nog. Alexander De Croo, Belgische premier, die sprak ik. En met mij vele andere journalisten. En daarom ga je hem zo in het Engels horen. En hij heeft het over zijn afweging tussen ga ik mee met de sancties tegen Rusland of kom ik op voor mijn eigen bevolking? En je hoort hem de komende half minuut over dat dilemma praten. En ik vind het interessant met wat jij net zegt, Femke, over optimisme. Luister even mee.
How do you keep the solidarity of the European countries and also of our population to keep supporting Ukraine? The fact that Ukraine has military success obviously helps. This is great. This, we can use this to explain to our population. It's worth it to do it. But the moment that the economic cost of this is getting so high, and the moment you will start people losing their job, then it's going to be hard. And so I'm on that element of the sanctions, I'm not convinced that this is actually helping the Ukrainians. I think it's potentially making it harder for us to support them.
Ik weet niet of hij nou echt heel eerlijk was. Aan de ene kant wel als je dit zo hoort. Aan de andere kant als je het politieke spectrum in België kent, waarbij hij een liberaal is, maar tegelijkertijd te maken heeft met alle flanken in België die zo nationalistisch zijn dat hij onder die druk staat. Wat zullen we hiervan maken, Femke?
Ja, dan heb je natuurlijk dat kruispunt tussen wat misschien internationaal en op lange termijn goed is. En ook je nationale achterban. En daar moet je een balans in zien te vinden. Ik denk dat zijn opmerking overigens heel reëel is. Dit is echt, en ik denk ook eerlijk gezegd dat hij heel eerlijk is. Dit is waar politici mee te maken hebben. Hè? Met verschillende terechte zorgen. En aan de ene kant, Oekraïne vecht natuurlijk ook een beetje voor onze veiligheid. En aan de andere kant, mensen moeten ook gewoon hun leven kunnen leiden.
Hij heeft het wel over staalbedrijven. Misschien flauw dat ik het zeg, maar dit hadden we twee weken geleden ook even werden gebracht. Hij heeft het over staalbedrijven in Wallonië die eigenlijk geen toekomst meer hebben.
Nee, maar daar werken wel mensen.
Ja.
Oké, nu nog. Dat is te kortzichtig voor mij.
Ja. Nou ja, economen zouden zeggen, je kunt beter deze mensen dus compenseren die hun baan gaan verliezen, dan het ondersteunen van dit soort bedrijven. Dus er zijn ook andere oplossingen die je daarvoor zou kunnen zoeken.
Ja, en wat we twee weken geleden ook al aanstipten is natuurlijk, dit is in een regio met een hele hoge werkloosheid, Wallonië, maar omgeven door regio's met nauwelijks werkloosheid. Nederland, Duitsland. En er is eigenlijk geen mobiliteit tussen die regio's, wat natuurlijk ook een beetje vreemd is. Maar daarmee zie je dus dat De Croo echt heel erg duidelijk voor zijn eigen parochie aan het preken is.
Ja, zeker. Ja. Ja. En dat is, wij denken wel eens van, ze praten met twee monden en dat is niet goed. Maar het is ook een taak van nationale politicus om voor je eigen burgers te zorgen. Hè? Ja. Dus het is niet raar dat hij dat zegt. Alleen je kunt wel nadenken of er niet oplossingen zijn die voor iedereen goed zijn.
Schiet me nog een voorbeeld te binnen. Omdat in Praag sprak ik ook even met Karel Nehammer, de Oostenrijkse bondskanselier. En Theresa, je hebt Oostenrijkse roots. En Nehammer die gaf de Oostenrijkse positie in die oorlog nog een keer aan. Namelijk, wij leveren eigenlijk geen wapens. Zeker geen wapens waar je mee kan doden. En wat Nederland levert, daar kan je wel eventueel als je wil mee doden. Dus
Oostenrijk heeft natuurlijk een lange traditie van neutraliteit.
Ja, maar Oostenrijk wordt er ook wel in Europa nu flink op aangekeken. En dat vind ik ook interessant. Hoe ver kan je dan die druk weerstaan? Theresa, ik weet niet of je het flauw vindt dat ik een Oostenrijks voorbeeld erbij pak. Maar ik moet ook denken aan Sebastian Kurz, zijn voorganger. Die was natuurlijk ontzettend slick in het Engels. Zo'n gladjakker, gladjanus. Ja. Waarbij ik dan ook dacht, wat jij aanstipt, Stefan, is dat wel echt? Moet ik dat nou geloven? En waarom is hij nou zo populair? Heleboel vragen in één. Ja. Maar wat geloven Oostenrijkers eigenlijk?
Ja, is een heel goede vraag. Is een mooie vraag vandaag, omdat vandaag de Oostenrijkse Nationale Dag is.
Gefeliciteerd.
Wat vieren jullie eigenlijk?
De ondertekening van de Oostenrijkse onafhankelijkheid in 1955. Dus, maar het is een grappige. Het wordt niet echt enorm gevierd. Er zijn geen vlag, geen grote feesten of zo. Wij zijn daar vrij somber in. Of sober in, zo moet ik zeggen. Maar ik noem het ook omdat die dag natuurlijk ook iets te maken heeft met de neutraliteit van Oostenrijk. En dat is nog steeds heel belangrijk voor heel veel Oostenrijkers. Dat was ook een van de redenen waarom veel Oostenrijkers eigenlijk oorspronkelijk tegen de EU waren en tegen EU bijtrit. Omdat zij zeiden, ja, wij kunnen dat eigenlijk niet doen, wij zijn neutraal. En toen vonden ze wel, oké, ja, je kunt wel politiek meedoen, maar niet op, op de militaire kant. En nu is het iets wat iedereen heel fijn vindt.
Het wordt eigenlijk van een leider gevraagd.
Ja, maar op de andere kant, de Oostenrijkers staan er nog heel sterk achter. Omdat zij weten, ja, als er een crisis is, hoeven wij ons geen zorgen te maken dat onze zonen oorlog moeten voeren. En tegelijkertijd gaat het geld ergens anders naartoe en niet naar groot militaire uitgaven, et cetera. Dus ik denk dat zelfs Sebastian Kurz hier niet echt een andere positie had ingenomen. Gewoon omdat het voor de Oostenrijkse kiezers nog steeds een belangrijke reden is. En hoe het nu in de afgelopen maanden is met Oekraïne, ja, is natuurlijk ook weer een beetje veranderd. Maar nog steeds denk ik dat heel veel Oostenrijkers eigenlijk stiekem blij zijn dat zij zich niet zorgen hoeven te maken dat ze echt mee moeten doen aan oorlogsacties.
Retoriek, ja.
Hoe zit het met Oostenrijkse politici en de media? Is dat net zo toegankelijk als hier in Nederland? Of is het net zo formeel als in Duitsland of Frankrijk? Hoe gaan de media?
Het zit er ergens tussenin, zou ik zeggen. Ja. Is nu een interessante vraag. Mij valt op dat de Duitse media wel meestal formeler zijn, serieuzer zijn, langer uitleg geven. In Oostenrijk is het wel dan ook een kleiner groepje aan journalisten, die wel vaak heel goed zijn. Maar er is natuurlijk ook heel veel uitwisseling tussen Duitsland en Oostenrijk. Dus bijvoorbeeld, er is nu ook een podcast die wordt van Duitse en Oostenrijkse journalisten gemaakt over al die schandalen in Oostenrijk.
Oh ja.
Wordt dan altijd
uitgelegd. Was het ook weer Ibiza Gate of zo met Kurz? Dat was
precies.
Ook al,
die ook nu alweer, dus sinds 2 weken weer enorm in de media staat, omdat dus de een voormalige minister die een enorme rol speelde in. Dus Kurz moest eigenlijk 1 jaar geleden aftreden in verband met een corruptieschandaal. Maar toen kon niet echt worden aangetoond dat hij achterstand stand al die corrupte zaken die zij deden. Maar nu is zijn rechterhand is nu kroongetuige. En heeft eigenlijk alles bevestigd wat men al wist. Maar nu is er wel veel meer materiaal daar om ook Kurz voor de rechtbank te brengen. Ja. Dus ik neem aan dat hij heel moeilijke jaren voor zich heeft. En zelfs waarschijnlijk ook het gevangenis in moet gaan. Dus,
weten we ook weer hoe het met Sebastian Kurz gaat. Ik vond wel nog één dingetje over Oostenrijk. Want dat is ook wel hoe we in Nederland en ook een beetje in Duitsland bezig zijn met Rusland en ook met communicatie vanuit leiders. Wat hebben we in het verleden verkeerd gedaan? Ja. Duitsland worstelt enorm natuurlijk met die geschiedenis en die relatie met Rusland. Maar Nederland en Oostenrijk hebben een enorme gasrelatie met Rusland. En moeten dat nu ook een soort van verantwoorden. Nou, we weten hoe dat in Nederland gaat. Hoe gaat dat in Oostenrijk? Want Oostenrijk was de gasrotonde tussen Rusland en Groningen.
Ja, dat is heel interessant. En dat heeft ook weer te maken met de neutraliteit van Oostenrijk. Omdat het in de Koude Oorlog neutraal was, niet deel van de NATO, et cetera, kon het veel makkelijker handel bedrijven met Rusland. En het was het eerste Europese land dat een gas een verdrag had om gas te krijgen vanuit Rusland.
Volgens mij was het trouwens 10 dagen na de invasie van Rusland in Praag is die deal gesloten. Ja. Kan je nagaan?
1956.
Ja. Ja, dan heb je het ook over oorlog. Ja. 68.
68, ja.
56 is Boedapest.
Ja, precies. Sorry.
Dus daar waren ze vrij makkelijk over. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Maar Ja, dus en sindsdien hebben zij dat eigenlijk die band met Rusland eigenlijk steeds meer opgezocht. En was eigenlijk ook één reden voor waarom Oostenrijk nu financieel eigenlijk voor de Oekraïne-crisis goed bijstond. Omdat zij vrij makkelijk gas konden krijgen en andere energie. Het is ook interessant te zeggen dat dus de partij, de extreemrechtse partij, FPÖ... Ook heel nauwe banden met Rusland had. En dat zij zelfs nog heel laat in de afgelopen maanden nog zeiden... ja, wij zijn eigenlijk in... ja, hebben ze hun banden niet gekapt met Rusland. Dus ook hier zie je dat het ook op partijniveau soms heel dicht bij elkaar
komt. Interessant. Ja, we hebben het niet vaak over Oostenrijk.
Nee, eigenlijk
ik weet
niet.
Wel dat Karel Nehammer, die ging echt... hij was denk ik een maand bondskanselier. Toen ging hij naar Poetin toe. Toen dacht hij te kunnen onderhandelen. Nou... De hele Duitse en Oostenrijkse pers en Bild voorop hebben hem afgeslacht omdat hij dat in zijn hoofd haalde. En vooraf hebben ze hem al afgeslacht. Want Bild heeft dat toen gelekt. Het was onder embargo. Dus toen is zijn leiderschap wel ter discussie komen te staan.
Inderdaad. Ja, en hij beweert nog steeds dat geen fout was. Hij deed het eigenlijk stiekem omdat zijn vrouw... Er was net een schandaal met zijn vrouw.
Dit is echt een soort boulevard.
En hij wilde hem dan dus afleiden van... Van eigenlijk wat de problemen die zijn vrouw had op dat moment.
Serieus?
Dus ja, dat zo wordt het geduid.
We worden een soort Jews-kanaal.
Ja, sorry.
EU-Jews-kanaal.
Dat is eigenlijk dus heel belangrijk. Ja. Want dat geeft ook weer aan dat leiders ook... Ja, ik wou bijna zeggen, het zijn net mensen. Maar dit is toch ook een beetje gek. Maar goed.
Het lijkt wel een Hollywood-film. Ik geloof dat die zo'n film Wag the Dog heet.
Ja, een goede film. Ja, absoluut. We hebben het over speeches en persconferenties en interviews. Maar we hebben natuurlijk ook andere media, zoals TikTok en Instagram. Is dat een iets waar politici meer van gebruik zouden moeten maken?
TikTok weet ik niet zeker.
Berlusconi zit op TikTok.
Oh ja, ja, dat vind ik wel bij Berlusconi passen. Ja.
Maar het is allemaal voor kleuters van 8 tot 12 jaar of zo.
Ja, maar dan is het jeugdjournaal ook. Dus.
Ja,
Therese is niet met je eens. Dus ik weet niet of Therese dan op TikTok zit.
Nee,
maar...
kleuters niet meer. Ik zijn wel...
Nou, TikTok, mijn zoontje van 8, die heeft deze week een TikTok. Hij noemt zich vanaf nu TikToker. Okay. Moeten we nog een stevig gesprek
hebben. Ja, maar goed, we hebben het over hoe Scholz en Von der Leyen in een... Duitse krant voor een bepaald publiek.
Ja.
Klein, hoogopgeleid publiek. Ja. Een opiniestuk schrijven. Ja.
Is dat achterhaald?
Nee, dat denk ik niet dat er achterhaald is. Nee, dat is ook een publiek. Hè, okay. Waar je mee wil communiceren. Ja. Maar bij TikTok denk ik veel meer. Hè, los van dat het goed is om andere delen van het publiek te proberen te bereiken. Mm-hmm. We hebben het net over authenticiteit gehad. Mm. Ja, je moet wel geloofwaardig overkomen. Ja. Dus als je een gek dansje gaat doen als politicus. Dan weet ik niet of je daar heel veel mee gaat
bereiken. Nou, we hebben het gezien met de Finse premier. Hè? Marin, er kwam een filmpje van een of ander feestje waar ze goed aan het dansen was. Maar dat vonden de Finnen niet leuk.
Weer een schandaal.
Terwijl ik dacht, ja, dat is toch cool, zo'n premier.
Ik vind haar wel interessant, want dat had ik in Praag, zowel bij haar als bij Callas, dat ik er eigenlijk voor het eerst over nadacht van... Het zijn dan vrouwen, maar dat doet er eigenlijk in dit geval niet toe. Maar deze premiers, die hebben een heel... anti-Russische boodschap telkens. Ja. En daar worden ze onder een deel van de bevolking om gewaardeerd. En dat wordt ook leiderschap genoemd. Maar als Marien zegt bij die rode loper in Praag... van ja, Rusland moet weg uit Oekraïne. Dat is de enige manier dat deze oorlog stopt. Dat is een fantastische quote, fantastische uitspraak.
Ja.
Maar is het ook leiderschap?
Nou, ik denk dat leiderschap natuurlijk heel erg zit in het zoeken van het lidmaatschap van de NAVO. Dat zijn echt grote stappen. En onder bedreiging van Rusland. Je moet niet vergeten dat Poetin heeft gezegd, als jullie dat gaan doen, dan zijn jullie aan de beurt. Eigenlijk.
Dus dat Finland en Zweden die keuze hebben gemaakt en de bevolking erachter hebben gekregen, dat is leiderschap?
Dat is leiderschap, ja. En dat met name natuurlijk ook, hè, dus de bevolking meekrijgen. Maar dus ook de moed hebben om dat te doen.
Ja, dat
is leiderschap.
Ja, want wij zien dat misschien niet helemaal in. Maar Finland en Zweden waren net zo gehecht aan hun neutraliteit als Oostenrijk. En dat is in een paar weken, zeker bij Finland ging het heel snel. Zweden iets langzamer. Dus eigenlijk maar dat komt eigenlijk door Poetin, niet zozeer door leiderschap.
Nou, je had ook op Poetin kunnen reageren door bang te worden en te denken, dit moeten we maar niet doen. En dat hebben ze niet gedaan.
Nee. Um, ja, dus TikTok, Instagram, het zorgt voor een andere dynamiek, maar is niet per se voor iedereen weggelegd.
Nee, en je moet ook niet vergeten dat zeg maar de reguliere media, daar sijpelt van alles ook door naar de social media.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, wij hebben denk ik allemaal niet het VAS artikel zelf gelezen, want dat staat achter een betaalmuur.
Het stond ook op de website van de Duitse overheid.
Oh ja, oké. Okay.
Oh, ja? Ja. Ja.
Maar je ziet ook overal samenvattingen daarvan. Ja. En iedereen praat daar toch over. En daar gaat het ook op social media over. Dus de hoofdboodschap van dat stuk komt gewoon ook door bij andere publieken.
Ja, ja. In hoeverre kan een speech of een media optreden fnuikend zijn voor een politicus? Ja. Heb je daar voorbeelden van?
Ja, dat kan zeker. Een klassiek voorbeeld wat altijd genoemd wordt is een speech van de Amerikaanse president Carter. Die naar aanleiding van de tweede oliecrisis een lange, zeer lange speech op televisie hield.
Over welk jaar hebben we het dan ook alweer?
Wat is het? 79 was het?
Ja, het zal wel daarom
zijn.
Hè?
Ja. Rond die tijd. Ja. En waarbij dus hij een hele analytische speech had, ook op met voorbereid, maar allemaal experts in Camp David gezeten. En dat die speech wordt eigenlijk over het algemeen gezien wel altijd die bijgedragen heeft aan het feit dat hij niet is herverkozen en dat Reagan uiteindelijk is verkozen. Ja, en dat is een speech die ook volgens, zeg maar, als je klassiek retorisch kijkt vanuit crisiscommunicatie, was gewoon geen goede speech. Ja.
1977, wow. 18 april. En ik heb er een stukje van. En het is ook, als je luistert, misschien wel een beetje 2022.
It's a problem that we will not be able to solve in the next few years. And it's likely to get progressively worse through the rest of this century. We must not be selfish or timid if we hope to have a decent world for our children and our grandchildren. We simply must balance our demand for energy with our rapidly shrinking resources.
Address to the Nation on Energy.
Ja.
En het is echt alsof ik Rob Jetten hoor over besparingen.
Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Hij was zijn tijd misschien te ver vooruit.
Ja, zo wordt er nu ook op teruggekeken. Ja. Hè? Dat het eigenlijk een hele visionaire speech was.
Mm-hmm.
Maar dat hij ver voor de troepen uitliep. En dat de Amerikaanse bevolking was er gewoon nog niet klaar voor de boodschap dat ze moeten gaan consuminderen ten bate van het milieu.
Ja.
En als je ook naar de rest van de speech kijkt, hè, ook in termen van vorm, ook in termen van hoe hij het bracht, is het gewoon eigenlijk geen goede speech. Dus hij heeft heel veel over die crisis. Hij koppelt dat ook nog aan morele zaken. Mensen zijn immoreel als ze zo veel consumeren. En eigenlijk achteraf is dat gereframed door andere politici als, ja, je legt de schuld bij de bevolking. Wij vinden de Amerikaanse bevolking wel top. En hij gaf ook eigenlijk geen oplossingen voor de crisis. Dus achteraf is het ook wel de malaise speech genoemd. En ja, in zo'n speech, leiderschap vereist ook dat je niet alleen misschien duidt en mensen op een probleem wijst, maar dat je ook aansluiting vindt bij de burgers, maar dat je ook perspectief geeft. En dat is ook iets wat Theresa in het begin zei.
Nou, hij leeft nog steeds, ongelooflijk, bijna een eeuw oud. Maar bijna een halve eeuw na deze speech krijgt hij dan
krijgt
een soort
hij toch
van gelijk.
Ja.
Ja. Ik heb nog één voorbeeld uit uit Europa, maar voordat ik daar naartoe ga, naar Andrzej Duda van Polen, is dat de president. Theresa, het is heel slecht dat ik hier eigenlijk na drie kwartier praten pas over begin, maar wat is eigenlijk leiderschapscommunicatie? We hebben nu zoveel dingen benoemd, maar is het in een paar woorden of een paar termen of een paar zinnen samen te vatten? Want ik noemde dus net direct zijn, transparant, eerlijk. Maar ja, eerlijk werd dus alweer een beetje bediscussieerd. Is het samen te vatten?
Ik zou nu na dit gesprek nog veel moeilijker vinden om het samen te vatten.
Visie mag ook al niet meer.
Ja, nee, ik denk die punten die jij hebt genoemd zijn heel belangrijk hier. En ik denk, je zou zo misschien kunnen verbeelden dat, ja, je bent de leider, maar je neemt gewoon jouw kiezers of jouw groep met je mee. En je laat hun zien wat je eigenlijk aan het doen bent en waarom je het aan het doen bent. Zo zou ik het als goede leiderschapscommunicatie zien. En dan met het laatste punt, dat er wel ook echt een perspectief is. Waar gaan wij naartoe?
Ja, Ja, ik vind dat in het geval van Polen bijvoorbeeld interessant. En Ivo van der Weijden, ik heb zijn boek meegenomen. De Macht van het Verleden heeft net een geweldig boek geschreven over de geschiedenis als politiek wapen. En daarin heeft hij het over een aantal landen. Rusland, China, Turkije, Groot-Brittannië en Polen. Landen die het verleden eigenlijk gebruiken in hun huidige politiek. Om aan te geven, we waren zo goed, we waren zo groot. En wat daarmee samenhangt, heel erg in Polen zie je dat in leiderschapscommunicatie ook, is het constant benoemen van de vijand, van de angsten.
Ja.
Even een kort voorbeeldje in het Pools. Ja, we hebben de andere talen ook gewoon laten horen. Dus beste mensen, zing maar even 20 seconden Pools uit. Hier komt Andrzej Duda.
Ta blokada zarówno dla możliwości eksportowania z Ukrainy zbóż i innych płodów rolnych, ale także i nawozów sztucznych, problemy na rynku energetycznym, to jest wszystko to, co dzisiaj dotyka świat. To, co najważniejsze, to zakończyć wojnę, a to znaczy, że Rosja musi zaprzestać swojej agresji, to znaczy, że Rosja musi się wycofać z okupowanych ziem Ukrainy i to znaczy dopiero powrót do normalności.
Dobrze.
Jij spreekt Pools.
Ja, en Andrzej Duda geeft hier eigenlijk aan wat wij ook wel vinden in Nederland grotendeels. Dat is dat de economische malaise vooral voortkomt uit de oorlog die Rusland is gestart. En dat de sancties die wij dan tegen Rusland hebben afgekondigd, waardoor het een economische oorlog is geworden, dat een reactie was die niet te vermijden was. Zo zou je het moeten zien. En het punt is alleen, in Polen zit dit in het DNA. In Polen zit in het DNA dat alles de schuld is van de Russen, de Duitsers. Daarom wordt het voor Donald Tusk met een Duitse roots heel erg moeilijk om daar weer premier te worden. En de Joden, die worden altijd weggezet.
Mm-hmm.
En door het creëren van vijanden en het oppompen van je eigen nationalisme, zeker als leider, krijg je de bevolking achter je. Ik moest er een beetje aan denken bij Macron, die eigenlijk de schuld altijd bij een ander legt, behalve bij de Fransen. Want dat is ook weer niet goed voor zijn eigen draagvlak.
Ja, absoluut.
Dus leiderschapscommunicatie betekent het ook niet jezelf zo groot maken door de ander weg te zetten.
Ja, zo kan het wel. Want je hebt inderdaad ook de rally around the flag. Dat is eigenlijk waar je op duidt. Het lukt niet altijd. Dus ik weet ook uit de coronacrisis dat Macron ook begon over dit is een oorlog en dat soort dingen. En dus dat werkt niet altijd. Dus er moet wel iets van een soort geloofwaardigheid in zitten, denk ik. Nou ja, we zien wel wat er gebeurt. Hè? Dus de gezamenlijke vijand Rusland brengt nu delen van het Westen weer bij elkaar. Delen van Europa bij elkaar waar we niet zeker van wisten dat ze ook bij ons wilden horen nog. Dus dat
het is populair zelfs, want zelfs Meloni in Italië zegt nu, ik ben Europees, ik ben Atlantisch.
Ja, precies. Ja, dus het wordt wel heel duidelijk ook waar je verwantschap ligt en wat voor maatschappij je wilt leven, zeg maar. Dus in die zin, dus we zeggen wel eens, hè, alleen als we aliens ontdekken die ons kwaad willen doen, dan gaat de hele wereld misschien samen spannen.
Ja. Gezamenlijke vijand, ja. Therese?
Ja, nee, ik ben er in principe mee eens.
Met dat aliens.
aliens sowieso. Maar die rally around the flag effect. Maar tegelijkertijd is het dan wel opmerkelijk dat juist nu Frankrijk en Duitsland, of de leiders van Frankrijk en Duitsland, zo'n slechte relatie hebben. Ja. Dus je zou denken met Rusland als vijand, weten zij nu nog veel meer waarom zij samen willen werken. Ze hebben altijd samen met elkaar gewerkt en nu is het echt historisch slecht, zou je kunnen zeggen.
Waarom hebben ze ruzie? Weet jij dat, Stefan?
Ja, om heel veel verschillende onderwerpen. Onder andere over defensie, maar ook over energie. Dus er zijn wel wat vervelende dossiers.
Niet over wie de leider van Europa is?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Want dat zijn beide landen eigenlijk niet. Beide landen haken, krijgen veel kritiek dat ze eigenlijk veel te weinig doen voor Oekraïne. En veel te lang zijn blijven hangen in het hielenlikken van Rusland.
En nu ook Duitsland in het geval van China, waar we vorige week een uitzending over hadden. Dat staat nu ook enorm ter discussie.
Olaf Scholz, oud-burgemeester van Hamburg, heeft deze week vond hij het prima dat de Chinezen een belang nemen in de haven van Hamburg. Hij gaat volgende week naar Beijing. Olaf Scholz, ook tot grote ergernis van Frankrijk. Hoewel Macron ook deze maand naar China gaat, of in november. Dus het botert gewoon niet tussen de twee landen. En je weet wat ze zeggen. Als je als in Europa Frankrijk en Duitsland het met elkaar eens zijn, dan kunnen dingen heel snel gaan. Maar als ze met elkaar rollenbollend over de vloer gaan, dan kan alles wel heel erg lang gaan duren.
Ja, ik heb dan vanuit mij in ieder geval nog wel een laatste vraag voor de gasten. Als jij ook nog iets hebt, Stefan, doe vooral mee. Maar dit doet me toch een beetje denken aan wat ik ook zei over Marine en over Callas. Dus je doet een uitspraak of je verkondigt een standpunt. En tegenwoordig is het denk ik populair in Europa onder de bevolking om dan tegen China te zijn. Wordt steeds gevaarlijker. Zeker na wat er met Rusland is gebeurd. Met wat Taiwan dreigt. En dan heb je het over morele waarden. Tegelijkertijd hebben we decennia lang realpolitiek gehad. En zijn er genoeg Europese leiders die eigenlijk nog steeds zeggen, ja, sorry, we moeten ook zaken blijven doen. Onze afhankelijkheid van China is enorm groot. Ja. Wat is dan in dat geval leiderschap? Is realpolitiek nog wel uit te leggen?
Ja.
Ja. Ik wil hier toch op ingaan, ook op de redenering die je geeft. Er is niet alleen een realpolitieke reden. We weten ook uit onderzoek, en daar is de hele Europese Unie op gebaseerd, dat wederzijds afhankelijkheid van elkaar kan ook heel veel opleveren, ook in termen van vrede. Dat is natuurlijk het hele idee achter de Europese Unie. Laat nou die Fransen en die Duitsers met staal en kolen en weet ik veel samenwerken, dan wordt het zo slecht voor beide landen om oorlog te gaan maken. Dus dat is natuurlijk de premisse die ook altijd achter die relatie met China heeft gestaan.
Globalisering was ook goed.
Globalisering is ook goed voor de vrede. He, dus dat was de redenering. Uit onderzoek blijkt wel dat dat opgaat voor eigenlijk een heleboel typen van politieke systemen, maar niet voor bepaalde typen van dictaturen. En daar gaan we natuurlijk, hebben we ook gezien afgelopen week in China, dat we nu echt gewoon wel in de richting van een alleenheerschap van Xi gaan. Ja, dus dan wordt het ook tijd, hè? Niet alleen realpolitiek, maar die andere redenering spelen ook bijvoorbeeld in Duitsland wel, hebben altijd een rol meegespeeld. Maar ja, hier moeten we dan wel nog eens even goed naar kijken of dit bij China wel blijft werken.
Vind ik wel dat Macron wat Europeeser mag gaan praten af en toe. Ja, als hij denkt van iedereen, we moeten ons afzetten, ja. we hebben Europa nodig als continent.
Ja, maar Frankrijk is gewoon hetzelfde als Europa, of eigenlijk andersom. Hè? Europa is het synoniem voor Frankrijk.
Voor de Fransen, ja inderdaad. Ja, absoluut.
Compliqué. Zoiets.
Goed, nou, veel geleerd over communicatie in crisistijd.
En Theresa kwam met de laatste roddels uit Oostenrijk.
Ja, ik ben voor EU juice. Zullen we dat gaan beginnen?
Ik vind het uitstekend. Oh, ja, heel goed.
De nummer 1 in.
En zoals elke week laten we nummer 1 hit horen uit een van de Europese lidstaten, Gert-Jan.
Ja, en dat is dit keer dit nummer.
Ja, dit is nummer 1 in het land van Adam Priese, onze gast van vorig jaar. De uitvinder van Borgen, de schrijver van Borgen.
Het dus land dat misschien wel een nieuwe leider krijgt, want zijn er niet verkiezingen in Denemarken?
Klopt. 1 november. Als ik het,
met de Frederiksen wilde op de top in Praag eigenlijk over niks anders praten dan over interne Deense strubbelingen. Dus toen dacht ik ook van zoek het maar uit, heb ik daar al mijn Deens voor geoefend.
Het was onverwacht ook dat deze verkiezingen zouden komen. Maar inderdaad, komend weekend misschien kunnen we daar volgende week nog even hebben. Maar in ieder geval deze week dus nummer 1 in Denemarken. En al deze Europese topmuziek, die staat ook in onze Spotify playlist. Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1.
Ja, en tegenwoordig zijn wij te vinden op Twitter onder de Twitter-account van BNR De Wereld. Dus je kan ons daar vinden en reacties achterlaten.
Dank voor het luisteren naar BNR Europa. En dank ook aan onze gasten Femke van S, hoogleraar European Governance.
Je wou het in het Nederlands doen, hè?
Ja, hoogleraar Europees leiderschap en governance. Ja, hoe zou je dat zeggen?
Ja, governance is zo moeilijk.
Europees beleid en leiderschap in de Europese Unie aan de University of Utrecht. eigenlijk wil ik het in het Latijn doen. Universitatis Ultra Trajecta. En Theresa Koen, hoogleraar van Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Volgende week zijn we weer. Dank voor het luisteren. À la prochaine.
Ajetan.
Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.